Goedemorgen, broeders en zusters. Mag ik u uitnodigen om het boek Genesis ter hand te nemen, hoofdstuk 37. Ik wil vanochtend met u nadenken over de geschiedenis van Jozef. En dat doen aan de hand van vier kledingstukken die zijn leven kenmerken. En van elk kledingstuk wil ik een paar versen lezen. Allereerst uit Genesis 37, vanaf vers 2. En ik lees u uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar zometeen in de slides zijn de meeste teksten uit de NBG-vertaling weergegeven. Dus dan weet u dat alvast. Genesis 37, vers 2. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. Dat is dat eerste kleed. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en konden geen vriendelijk woord voor hem vanaf. Dan gaan we naar hoofdstuk 39, vers 11. Dat is Jozef die dan dienst doet bij Potifar. Maar op zekere dag, toen Jozef de binnenvertrekken inkwam, Genesis 39 vers 11, maar op zekere dag toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, greep zij, dat is de vrouw van Potifar, hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten en zijn kleed liet hij bij haar achter. Dan gaan we naar hoofdstuk 41 vers 14. Dat is als de farao bevel geeft om Jozef uit de cel te halen, omdat hij gedroomd heeft. Genesis 41 vers 14. Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerker gehaald, hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan. En dan hetzelfde hoofdstuk vers 38. Als Jozef de droom heeft uitgelegd aan farao, vers 38... Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hen, tegen zijn dienaren. Toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij vervolgde, hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte. En hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de op één na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uit gingen dienaren die riepen, eerbied. Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Tot zover uit het woord van God. De geschiedenis van Jozef kunnen we op verschillende manieren lezen. Allereerst de, wat ik dan eenvoudigweg noem, de kinderbijbelversie die we natuurlijk nagenoeg allemaal kennen. Het verhaal zoals het heeft afgespeeld lang geleden, hoe Jozef door zijn broers gehaat werd, verkocht werd naar Egypte, daarvan alles meemaakte en uiteindelijk op de troon naast farao terechtkomt. Dat is de eerste laag die elk bijbelverhaal heeft. Nou, onmiddellijk daaraan gekoppeld zit een tweede laag en dat is de laag van de toepassing op ons. Hoe je een verhaal uit de Bijbel kunt toepassen op je eigen leven en daar lessen uit kunt halen en daar iets van kunt leren en iets mee kunt doen. En de derde laag die ook in heel veel verhalen zit, dat is een laag die simpel gezegd verband heeft, een relatie legt met de Heer Jezus. Ik wil ze alle drie even kort toelichten. Allereerst de geschiedenis van Jozef. Wat u bij Jozef vindt, is dat Jozefs geschiedenis eigenlijk uit een aantal delen bestaat. Hier zijn ze heel kort geschetst. Allereerst Jozef in het land Kanaan. Jozef met zijn broers. Hoe hij naar zijn broers toe moet om hun welstand te vragen. En zijn broers hem dan uit haat in een put gooien en uiteindelijk verkopen. Het tweede deel van de geschiedenis is dan Jozef die in Egypte dient. Eerst bij Potifar. Hij wordt vervolgens dan onterecht in de gevangenis gezet, komen we zo meteen nog wel op. En dan komt hij daar te dienen en dan kent u de geschiedenis wel van die schenker en die bakker die daar dromen hebben. En al die jaren zit Jozef daar in de gevangenis en iedereen is hem vergeten. Even voor de goede orde, Jozef was 17 toen hij verkocht werd door zijn broers. Hij was 30 jaar toen hij voor de farao verscheen. Dus hij heeft 13 jaar lang voor Potifar en in de gevangenis moeten dienen, moeten wachten en moeten tobben van wat gaat er met mijn leven gebeuren. Genesis 41 en 42 zijn uiteindelijk het derde deel, als Jozef verhoogd wordt, hoe hij daar op de troon komt en het Egypteland hervormt en die komende hongersnood voorbereidt. En het vierde deel van de geschiedenis van Jozef is dan als de broers naar Egypte aftrekken en daar voor Jozef verschijnen, maar niet weten dat het Jozef is. Nou, deze geschiedenis die kennen we ongetwijfeld. Volgende. Praktisch. Jozef een voorbeeld voor ons. Nou, er zijn natuurlijk menig lessen te trekken uit Jozef. De geschiedenis van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. En er volgt dan Jozef achter, maar verreweg het grootste deel van het boek Genesis, verreweg de grootste beschrijving van de aartsvaders gaat over Jozef. Niet over Abraham, niet over Isaac, niet over Jacob, maar gaat over Jozef. Vanaf Genesis 37 tot het eind van het boek Genesis 50. Dat is een heel groot stuk. En daar heeft God vanzelfsprekend een bedoeling mee. Niet in de laatste plaats, omdat Jozef zo'n fantastisch voorbeeld is voor hoe wij in reinheid en toewijding aan God, in vertrouwen op God, mogen leven. En wat je in de geschiedenis van Jozef ziet, is dat Jozef, ja, die maakt van alles mee. En pas achteraf, als hij terugkijkt, dan ziet hij de hand van God daarin. Dan gaat hij zijn broers geen verwijten maken. Maar dan zegt hij tegen zijn broers, en dat zegt hij in Genesis 50 nog een keer. Jullie hebben wel kwade plannen beraamd. Maar het is God die daar dwars doorheen geleid heeft. En die mij hier in Egypte gebracht heeft om jullie in het leven te behouden. En zo kunnen we dat bijvoorbeeld ook toepassen op ons eigen leven. Dat we van alles meemaken, maar dat we dat uit de hand van onze God mogen aannemen, mogen weten. Zeker mogen weten dat hij daar niet buiten staat en daar zijn eigen plan mee heeft. Het derde is, en dat is misschien het moeilijkst om te zien, maar als je het eenmaal ziet, dan vergeet u het nooit meer. Dat is het beeld van de Heer Jezus Christus. Van alle tijden af, in de kerkgeschiedenis, hebben bijbeluitleggers van de kerkvaders tot de modernste tijd in de geschiedenis van Jozef eigenlijk de geschiedenis van de Heer Jezus teruggezien. En zometeen wil ik daar een paar dingetjes van laten zien. Ik heb een verschillende handzame werkjes, zoals het heet, en sommigen die noemen een lijst met meer dan 100 parallellen tussen wat Jozef is overkomen en hoe dat in het Nieuwe Testament met de Heer Jezus heeft plaatsgevonden. Overigens zijn we in goed gezelschap, want Stefanus past de geschiedenis van Jozef ook toe op de Heer Jezus. U weet wel, Stefanus in Handelingen 7, die dan voor dat Sanhedrin staat, voor de Joodse overpriesters, en die vertelt die van de geschiedenis van Israël. En de boodschap is eigenlijk al Gods dienstknechten, die zijn steeds naar jullie toegekomen, die hebben jullie steeds verworpen. En dan heeft hij twee grote voorbeelden, Jozef en Mozes. En als derde zet hij die eigenlijk naast de Heer Jezus, die als laatste grote dienstknecht van God bij het volk Israël komt en ook verworpen wordt. Dus impliciet past Stefanus ook de geschiedenis van Jozef en Mozes toe op de Heer Jezus. Hij zegt er is een parallel. En ik hoop dat we ook nu in deze dienst iets van die parallel gaan vinden. Deze preek is dus een klein beetje aan de moeilijke kant, omdat ik de drie dingen door elkaar wil behandelen. Ik ga dus niet eerst de geschiedenis behandelen en dan vervolgens nog een keertje de praktische toepassingen en vervolgens nog een keer de toepassing op de Heer Jezus. Maar het zit door elkaar. Als u dat vasthoudt, wat de kapstok is. De kapstok zijn eigenlijk de vier kleden. Als u die vasthoudt, dan kunt u het ongetwijfeld volgen. De vier kleden die het leven van Jozef kenmerken. Het eerste kleed is dat kleed wat hij van zijn vader Jacob kreeg in Kanaan. Dat tweede kleed is dat kleed wat hij draagt als hij dienaar is bij Potifar en zijn vrouw dan bij hem wil liggen. Het derde kleed, dat is eigenlijk de kleding van de gevangenis. En die vind je eigenlijk niet terug Heel onbelangrijk. Je ziet alleen die kleren pas terug als hij eruit gehaald wordt. En die dienaren van de farao's naar Jozef kijken en denken van Jozef, zo kan je niet bij de farao komen. Kom, we geven je even een nieuwe kloffie aan. En het vierde kleed is uiteindelijk als farao zegt van kijk, jij wordt de onderkoning. Dan krijgt hij een nieuw kleed omgehangen en een gouden ring. En dan wordt hij op die wagen gehezen. En dan is hij de farao geworden in het land. Allereerst het eerste kleed. Daar gaan we het mee doen. En vervolgens ziet u dat de drie lagen door elkaar heen lopen. Jozef. Wie kent de geschiedenis van Jozef niet? En met name dat eerste hoofdstuk, daar hebben we soms wel een beetje moeite mee. Want we vinden daar Jozef, die daar te midden van zijn broers loopt. En dan staat er zoiets van dat die Jozef kwaad gerucht over zijn broers aan hun vader overbracht. Een soort klikspaan van de familie. Als die vader vervolgens ook nog zo'n pronkgewaad geeft aan Jozef, dan is de naijver helemaal vol van de broers. Die broers die zullen wel gedacht hebben dat Jozef is een Teen Street geweest. Die heeft de opschepdienst vandaag, want hij schept zo op over het kleed. Maar dat vonden ze niet dusdanig leuk dat ze daarmee konden leven. Nou, als je de eerste versen van het boek Genesis leest, dan ziet u eigenlijk drie redenen waarom Jozef gehaat wordt. Het staat er drie keer. Drie redenen waarom die broers eigenlijk niks van Jozef moesten hebben. De eerste is van het kleed. En dat wil zeggen dat Jozef voor zijn vader iets bijzonders was. Jozef, dat was een van de kinderen die geboren was uit zijn geliefde vrouw Rachel. Het andere kind is, wie weet dat, andere zoon van Rachel. Benjamin, heel goed. Dat zijn de twee bijzondere zonen van Jacob. Jozef was de oudste, Benjamin de jongste. En omdat Rachel de lievelingsvrouw van Jacob was, was ook het kind van Rachel, dat was zo heel bijzonder. En in ieder geval, die broers die zullen dat wel gevoeld hebben. Nu was Rachel in deze tijd al overleden. Die is al eerder overleden in het boek Genesis. En waarschijnlijk werd Jozef ook opgevoed door die bijvrouwen van Rachel en Lea. In ieder geval, voor zijn vader was Jozef bijzonder, maar voor die broers die vond het maar niks. En zeker niet toen hij dat pronkgewaad kreeg. Vervolgens krijgt Jozef tot overmaat van ramp ook nog allerlei prachtige dromen. Dromen die God hem geeft. In het verhaal van Jozef spelen die dromen een sleutelrol. Je vindt de dromen door Jozef zelf. Je vindt later dromen als Jozef in de gevangenis is met de schenker en de bakker. En vervolgens gaat de farao ook nog een keer dromen. En in al die dromen speelt Jozef een hoofdrol. En die dromen, ja, die zijn ook wel heel duidelijk. Want Jozef die laat er geen misverstand over bestaan. Die begrijpt ze wel, van iedereen zal zich voor mij neerbuigen. En dat wilde zijn vader al niet horen, laat staan dat die broers dat wilden horen. En vervolgens is er ook nog eens die Jozef die het allemaal zo haarfijn vertelt, in combinatie met dat kwade gerucht wat hij overbrengt. Nou moet u meteen erbij bedenken dat als Jozef kwaad gerucht de roddels van zijn broers overbrengt, dat het misschien meer iets zegt over die broers dan over Jozef. Want die broers, dat was me een stelletje. Als u die hoofdstukken hier tussenin leest, dan ziet u dat die Ruben, die heeft op een gegeven moment bij de vrouw van zijn vader geslapen. Simeon en Levi, die hebben de stad Sichem uitgemoord. Omdat in Sichem was de een of andere prins met hun zusje Dina er vandoor gegaan. En al dank hadden ze die hele stad uitgemoord. Juda, dat staat in Genesis 38, dat staat eigenlijk parallel aan het hoofdstuk van Jozef, Genesis 37. Om dat contrast heel scherp duidelijk te maken. Dat was iemand die de hoeren bezocht. Jozef niet. Dus je ziet eigenlijk dat die broers van Jozef nog slechter dan slecht zijn. En Jozef daar in zijn simpelheid, in zijn reinheid tegen afsteekt. De volgende. Nou, dat is niet zo heel moeilijk om dit dan toe te passen op de Heer Jezus. Als de Heer Jezus komt op deze aarde, en dat vindt u in de evangelie, dan ziet u dat hij komt om te dienen. Dan komt hij in een eenvoudige mantel en het kleed van een dienaar. Hij trekt door het land Israël om goed te doen. Maar tegelijkertijd zie je in de Heer Jezus dat hij een hele bijzondere band met de hemel heeft. Zoals Jozef de lieveling was van zijn vader, zo zie je eigenlijk in de Heer Jezus, als hij op deze wereld is, als hij rondwandelt en zijn dienst verricht, dat hij de lieveling van de hemel is. U ziet het een paar keer. U ziet bij zijn doop dat de hemel opengaat en dat die stem van God komt en die duif die neerdaalt en God die zegt, dit is mijn geliefde zoon. U leest het opnieuw op de berg van de verheerlijking. als opnieuw die stem uit de hemel weer klinkt. Dit is mijn geliefde zoon. En in Johannes 12 staat nog een derde keer. Als de Heer Jezus in gesprek is, als een aantal Grieken de Heer Jezus zoeken. Dat ook plotseling die openbaring van de hemel komt. Dat de Heer Jezus de zoon van God is en door God verheerlijk zal gaan worden. Dat is in feite wat u leest in het Nieuwe Testament. Het is alsof die twee plaatjes over elkaar schuiven. Jozef die een bijzondere band had met zijn vader. De Heer Jezus die een bijzondere band met zijn vader had. Nou, die broers, die laten het niet bij zitten. Die bedenken een plan. Als Jozef op een gegeven moment langskomt om te informeren hoe het ermee staat. En een soort zoektocht door het land Israël onderneemt. Dan komen ze op een gegeven moment komen ze elkaar tegen. En dan besluiten die broers allereerst om Jozef maar te doden. Nou, Ruben die springt er dan tussen. En in de tussentijd gooien ze hem in een put waar geen water in staat. Dat staat er dan tussen de regels door bij, anders was hij natuurlijk verdronken. En later komt er een karavaan langs die naar Egypte trekt en dan verkopen ze Jozef. Jozef in de put en die daar zit en niet weet wat er gebeurt. Nou, dat beeld van Jozef in de put, dat vindt u eigenlijk ook in de psalmen terug. En met name in een aantal psalmen die ook wel messiaans worden genoemd. Messiaanse psalmen, dat zijn psalmen die eigenlijk in de woorden van de psalmist profetisch zijn over wat er gebeurt met de Heer Jezus op het kruis. Psalm 22, psalm 69, zijn er nog een aantal. Dat zijn messiaanse psalmen. En juist in die psalm 69, daar vindt u bijvoorbeeld diezelfde gevoelens van, mag ik het zo voorzichtig formuleren, van de Heer Jezus die aan het kruis hangt, die verworpen is door zijn volk, door zijn broers, en die daar als het ware overgeleverd is aan de mensen. Die parallel gaat natuurlijk veel verder. Het is alleen al heel erg bijzonder dat degene die Jozef verkoopt is Juda. Degene die de Heer Jezus verkoopt is Juda. Juda en Juda, het is dezelfde naam. Ik heb hier te volgen een grote lijstje met een aantal parallellen. Als u dat wilt, u kunt het nog eindeloos uitbreiden. Maar hoe u eigenlijk in de Heer Jezus een soort tweede Jozef ziet. Of in Jozef, een soort voorloper van de Heer Jezus. Je ziet het als Jacob Jozef erop uitstuurt. Dan zegt Jozef, hier ben ik, zend u mij maar naar die broers, ik ga wel. Het zijn precies dezelfde woorden die u vindt in Psalm 40, ook een messiaanse psalm. Het wordt geciteerd in Hebreeën 10, waarin de Heer Jezus zegt, hier kom ik kom om uw wil te doen. Nou, die Jozef komt bij zijn broers die hem niet wilden. Er staat letterlijk van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus, Johannes 1, bij de zijnen komt en de zijnen hem niet hebben aangenomen. Zie, daar komt de aartsdromer, zeggen die broers. Laten we hem in die put werpen, laten we ons van hem ontdoen. U kent die woorden van die slaven in die gelijkenis van de wijngaard. Als die heer van de wijngaard zijn zoon stuurt, die knechten die waren allemaal teruggestuurd. Als hij zijn zoon stuurt, dan zeggen die knechten van, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden. En zo gaat het verder. De kleding wordt uitgetrokken van Jozef. De kleren van de Heer Jezus worden uitgetrokken, worden verdobbeld op het kruis. Jozef verkocht voor 20 zilverstukken, de Heer Jezus verkocht voor 30 zilverstukken. De broers die verkopen Jozef zonder er ook maar iets om te laten. U vindt hetzelfde ook met de Israëlieten, met de Joodse leiders met name. En uiteindelijk is heel mooi als Jozefs kleed later aan Jacob wordt teruggestuurd. Dan wordt dat gedoopt in het bloed van een geit. En als u Jood bent of zou zijn geweest, dan weet u dat geit het dier van het zondoffer is. Dat is het typische dier wat verbonden is met het zondoffer. Ook op de grote verzoendag worden daar die geiten geofferd. En dat is ook het beeld van het Nieuwe Testament. We laten dit even verder rusten. De volgende. De derde laag, dat was de toepassing op ons. Want in feite kunnen we ook zeggen, behalve dat de Heer Jezus en Jozef een bepaalde gelijkenis hebben, dat wij dat ook hebben. Dat wij eigenlijk ook net als Jozef geliefde kinderen van God zijn. U, jij, ik. En dat God ons ook allemaal zo'n pronkgewaad omhangt. En zegt van, jij bent mijn kind, ik hou van je. Je bent speciaal voor me. Ik ga voor je. Ik vind jou uniek. En zo mogen we dat verhaal van Jozef ook lezen. Dat we als het ware in Jozef iets van onszelf herkennen. En de liefde van God de Vader voor ons in ons en wie we zijn mogen herkennen en mogen terugvinden. Tot zover het eerste kleed. We gaan nu over naar het tweede deel. Het tweede kleed. Nou, dan is er wat gebeurd. Wat de volgende? Jozef is inmiddels verkocht. U ziet hier op de kaart waar die vandaan kwamen. Jozef die kwam hier ergens uit het zuiden vandaan, in de buurt van Hebron, Bethel. En hij ging eerst de broers zoeken bij Sichem, waren ze niet, moesten ze naar Dothan, naar het noorden. En daar werd hij in die put gegooid. Daar kwamen die Ismaëlieten langs de handelsroute, langs de kust, waarschijnlijk uit het noorden, uit Fenicië. En werd hij gebracht naar Egypte. En in Egypte treft hij het huis van Potifar. Daar valt hij op door zijn trouw. En niet heel veel later, dan is Jozef, die wordt er aangesteld over het hele huis van Potifar. Volgende. Wat je in Genesis 37 als kenmerk vindt, dat is de liefde van Jozef. Wat je in hoofdstuk 39 bij Potifar eigenlijk vooropgesteld ziet worden, is Jozefs trouw. Hoe hij dient, hoe hij dat doet wat goed is en dat laat wat niet goed is. Gedreven door gerechtigheid. En dan krijgen we vervolgens die fase, heel bekend, van Potifars vrouw. Als Potifar er zelf niet is en Jozef die banjert door het huis. En die vrouw die heeft een oogje op hem laten vallen. En op een gegeven moment dan verzoekt ze Jozef. Zegt ze, kom Jozef, kom bij me liggen. Jozef die heeft dan een hele verstandige reactie. Hij vlucht. Hij gaat niet in discussie. Hij laat het niet geworden. Hij vlucht. En die vrouw die pakt dan zijn kleed beet. En Jozef die, blijkbaar kon hij dat snel afdoen met een speld of iets dergelijks. Die vlucht en dat kleed, dat blijft dan achter bij die vrouw van Potifar. Maar ook dit vinden we natuurlijk terug bij onszelf en bij de Heer Jezus. De Heer Jezus is ook verzocht. De drie verzoekingen in de woestijn, die worden in de drie eerste evangeliën uitgebreid beschreven. Maar eigenlijk het hele leven van de Heer Jezus door is hij verzocht op allerlei manieren om hem van God af te brengen. Jozef die moest radicaal een keus maken, ga ik voor de gerechtigheid, ga ik afwachten tot het moment dat God mij in mijn recht herstelt, of kies ik ervoor om zelf te nemen wat de anderen, de mensen, de omstandigheden mij hebben afgenomen. Jozef had de mogelijkheid om die vrouw van Potifar te bezitten, met wat voor doel? Ja, misschien om meer invloed of om belangrijker te worden of om een stukje onrecht wat hem aangedaan was te compenseren. Maar het zou wel zonde geweest zijn en hij kiest ervoor om het niet te doen. De Satan komt meermalen bij de Heer Jezus om hem te verzoeken en om hem van het goede pad af te brengen. En de Heer Jezus antwoordt keer op keer met het er staat geschreven. Wat God wil, dat is de weg die ik doe en niet de weg die ik zelf doe. Het derde, de verzoeking van onszelf. Ja, daar hoeven we natuurlijk niet heel lang bij stil te staan, want dat weten we maar al te goed. Dat wij niet immuun zijn voor de verzoekingen van de Satan. Er zijn momenten in je leven dat je moet blijven standhouden. In Efeze 6, daar staat dat als de boze komt, met die hemelse macht, die kent u wel, dan staat er niet dat we moeten terugvechten. Dat maken wij er maar gauw van, met dat zwaard van de geest. We moeten de staat moeten standhouden. We moeten de geest laten werken, we moeten God laten werken. En wij moeten standhouden in het geloof, in die geestelijke strijd. Maar er zijn ook momenten dat we moeten vluchten. Ontvlucht de duivel met zijn listen. Wat Jozef doet in Genesis 39 is vluchten. Hij gaat niet in discussie met die vrouw van Potifar. Misschien was hij dan alsnog onderdoor gegaan, misschien niet. Hij vlucht uit de situatie. Er zijn situaties waar je als christen in kunt komen en vervolgens als beste maar zo snel mogelijk kunt omdraaien en zonder iets verder te zeggen eruit te gaan. En dat kan op seksueel vlak zijn, kan ook op andere vlakken zijn. Iedereen die heeft in zijn eigen leven ongetwijfeld een aantal gebieden die u voor uzelf kent, die ik voor mezelf ken, waarop je weet van dat zijn risicogebieden. En dan moeten we proberen om daar de wil van de Heer te zoeken en te ontvluchten die situaties die moeilijkheden kunnen geven. In 1 Johannes 2 vers 16, die tekst zal ik nog even noemen, daar wordt eigenlijk alle verzoekingen die als christen tegen kunt komen, die worden er samengevat met deze drie termen, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Maar deze drie termen, die vindt u eigenlijk terug in de drie verzoekingen van de Heer Jezus. Die vindt u eigenlijk ook al terug in de Hof van Eden, als Adam en Eva verzocht worden. En die vindt u ook terug in uw eigen leven. Dat wat uit je lichaam, die oude mens voortkomt, dat wat je met je ogen ziet en een stuk hoogmoed waar je toch wel last van kunt hebben. Het derde deel, het kleed van de dienaar. Het gaat tot nu toe alleen maar bergafwaarts met Jozef. Hij belandt uiteindelijk in de gevangenis. En ook dat is een wat bijzondere situatie. Want wat was normaal geweest als Potifar natuurlijk echt zijn vrouw geloofd had, die zei van deze jonge man die probeerde mij aan te randen, dan was de gebruikelijke straf op een vriendelijke manier je hoofd eraf. En op een onvriendelijke manier werd je eerst nog een paar dagen gemarteld. Het was natuurlijk een vrij beestachtige, een wrede tijd. Maar Potifar doet dat niet. Jozef komt uiteindelijk slechts in de gevangenis terecht. Dus je vermoedt, als je goed leest, eigenlijk dat Potifar misschien wel wist wat voor vlees hij in de kuip had. Dat hij iets van Jozef had leren kennen, maar ook zijn vrouw goed kende. En misschien toch wel wat twijfel had over wat er precies gebeurd was. In ieder geval, Jozef komt in de gevangenis terecht. En nou, hier is het parallel natuurlijk ook weer hoe die hele veroordeling van de Heer Jezus, het proces tegen de Heer Jezus, plaatsvindt. Pilatus die is eigenlijk overtuigd van de onschuld van de Heer Jezus. En tegelijkertijd voelt hij zich zo onder druk staan, heeft hij geen ruggengraat, van rubber zeggen we dan, dat hij toch de Heer Jezus veroordeelt. Nou, het lijkt wel een beetje op die geschiedenis bij Potifar. Volgende. Dan komt Jozef, die komt in de cel. En dan ben je heel alleen. In Psalm 105, daar staat iets over Jozef, een van de historische psalmen. En er staat er dat Jozef het woord van de Heere verwachtte. Wachtte op het moment dat zijn uitspraken uitkwamen. Dus blijkbaar heeft Jozef al die jaren door dat hij daar gediend heeft en verdragen heeft, heeft hij zich toch vastgeklampt aan die uitspraken van God. Wat die uitspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Of het zijn die dromen, of het is misschien een bijzondere openbaring die hij gehad heeft. Maar Jozef klampt zich daaraan vast. En ook als hij in de cel zit, dan blijft hij als het ware kiezen voor zijn God en voor zijn vader. Hij gaat niet voor zichzelf. Hij doet wat hem voor de voeten komt met trouw. En de consequentie is dan dat Jozef ook aangesteld wordt als een soort opperdienaar daar tussen die gevangenen. De oppergevangene. Hij was niet vrij om te gaan, maar hij mag wel helpen de anderen te bedienen. En dat vind je dan ook bij de Heer Jezus terug. Als de Heer Jezus naar het kruis gaat, vind ik zelf een hele mooie tekst. Die heb ik hier ook opgegeven, nog eentje terug. Johannes 16, vers 32. Dat iedereen hem verlaat, maar de Heer Jezus zegt, en toch ben ik niet alleen. Zometeen dan zullen al die discipelen wegvluchten in de hof van Gethsemane, en dan zal ik daar alleen staan voor Pilatus. Maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En dat is eigenlijk de houding die je ook vindt bij Jozef. Hij wist dat hij niet alleen was, want God was met hem. Volgende. Nou, dat is natuurlijk ook voor ons van toepassing, onze dienst, wat wij mogen doen. De Heer Jezus heeft ons tot zijn volgelingen gemaakt en dat houdt dienst in, slaaf zijn. Een van de minst leuke dingen van christen zijn is, daar zal ik heel eerlijk in zijn, maar dat het Nieuwe Testament gewoon zegt dat we slaaf zijn. Slaven van God. Natuurlijk, we zijn ook kinderen en we zijn ook vrienden en we zijn straks koningen, we zijn nu priesters en schapen van de goede herder, maar we zijn ook slaaf. We zijn ook dienaar. We zijn ook iemand die alleen maar dat moet doen wat onze meester zegt. Christen worden is gratis. Christen zijn kost je in feite alles. Je hele leven leg je voor de Heer Jezus neer. En de Heer Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Zoals de meester is, zo zal de dienaar zijn. Naar mijn toekomst, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, die eindigt zometeen op het kruis. Heeft de Heer Jezus meermalen verteld. Dat betekent dat ik verworpen zal worden en toch ga ik verder. En zoals ik ben, mogen jullie, moeten jullie ook zijn. Jullie mogen in mijn voetstappen wandelen. Wat heel kenmerkend is, is dat als u Genesis 39 leest, dat er meerdere keren staat dat God met Jozef was. Heel prominent. De Heere was met Jozef, de Heere was met Jozef, de Heere was met Jozef. En dat staat eigenlijk ook in Handelingen 7, noemt Stefanus dat als hij het over Jozef heeft. En God was met Jozef. Weet u, als je kiest voor God, kiest God voor ons. Ja, God kiest altijd voor ons. Maar heel praktisch, in je praktische omstandigheden, als je toewijdt aan God, dan gaat God ook meer en meer voor je zorgen. Dan zorgt hij ook in je omstandigheden voor je. Dan is die band met de hemel open. Dan is het een tweerichtingskanaal. En dat vind je in het leven van Jozef. En heel verrassend, volgende dia, dat vinden we natuurlijk ook bij de Heer Jezus. Een van de dingen Petrus later van de Heer Jezus zegt in zijn gesprek met Cornelius, dat is dat de Heer Jezus ronddeed. Maar wat is nou het kenmerk, het grote kenmerk van de dienst van de Heer Jezus geweest, vertelt Petrus? Dat is niet dat hij wonderen gedaan heeft, of tekenen, of gepreekt heeft, maar dat God met hem was. Dat duidelijk was, dat waar de Heer Jezus kwam, daar was God. Wat u eigenlijk ook bij Jozef vindt. Als Jozef binnenkomt, dan voelde men, hier komt meer binnen dan Jozef. Hier komt een stukje van de hemel binnen. Volgende, en niet verrassend, datzelfde staat van ons. In Filippenzen 4, daar staat dat we alles wat we willen in gebed bij de Here mogen neerleggen. Er staan er twee dingen. Dan staat er dat de vrede van God onze harten zal vervullen. Maar dan staat er ook dat de God van de vrede met ons zal zijn. De vrede van God en de God van de vrede. De vrede van God die je hart vervult en dat je rust kan hebben in de omstandigheden. Maar meer dan die vrede van God zegt God zelf, ik ben met je. Ik ben met je. En de Heer Jezus zegt dat zelf ook. En Paulus zegt dat er een band is tussen u en de Vader. Wat je eigenlijk al bij Jozef terugvond toen hij bij zijn vader was. En zijn vader zei, je bent zo kostbaar voor mij. Ik geef je een pronkgewaad. Die relatie tussen Jozef en God, die is er altijd geweest. En die mag ook uw en mijn leven kenmerken. Volgende. Nou, de geschiedenis van Jozef is eigenlijk heel simpel. Hij begint met een pronkgewaad. Hij wordt slaaf en eindigt in de kerker. En als u de geschiedenis van de Heer Jezus ernaast wil leggen, is het ook heel simpel. Hij begint in de hemel, naast de Vader. En dat hij besluit en tegen de Vader zegt, Psalm 40, Hebreeën 10, van Vader, ik ga uw wil doen. Ik word mens en ik zal uw wil doen en precies doen wat u behaagt. De Heer Jezus komt naar de aarde en het eindigt ermee dat de wereld, Jood en Heide, Pilatus en Caiaphas, hem verwerpen en hem aan het kruis nagelen. En hij naar de laagste delen van de aarde, zegt Efeze 4, afdaalt. Dat is eigenlijk die geschiedenis van Jozef en de Heer Jezus samen. De les van de tarwekorrel. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als ze in de aarde valt en sterft, dan brengt ze veel vrucht voort. Dat vindt u bij Jozef, dat vindt u bij de Heer Jezus. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan is dat het kiem, het zaadje voor een grote zegen. Ik ga er niet al te veel op in, omdat we nog die verhoging moeten behandelen. Maar nog één ding wat heel interessant is als parallel, ik noem het u even, moet u zelf maar eens over nadenken, is als Jozef in die kerker zit, dan komt hij tussen die schenker en die bakker te zitten. Nou, die schenker en die bakker, we hebben het idee, nou ja, die bakker die had gezondigd, die wordt bovenop, wordt verhoogd. En die schenker die had niet gezondigd, die wordt ook verhoogd. Woordspelings worden beide verhoogd. De een wordt verhoogd dat hij uit die kerker komt en de ander wordt verhoogd dat hij op een paal gespietst wordt. Beide hadden gezondigd. Het is niet zo, als je Genesis goed leest, dat die bakker gezondigd heeft, die schenker niet. Nee, beide hebben ze gezondigd. Ze hebben beide gezondigd, ze worden beide in de kerker gegooid. En later, als die schenker voor die troon van Farao staat, dan zegt hij tegen Farao, heden breng ik mijn zonde in herinnering. Ik heb mij misdragen. En toch sta ik hier. En dan komt hij met het verhaal van Jozef op de proppen. Nou, u moet maar eens nadenken over u een parallel vindt met het kruis zelf. Als de Heer Jezus ook tussen twee misdadigers hangt. En de een en de ander, ze hebben allebei gezondigd. Maar de een die gaat omhoog. En de ander gaat naar beneden. En wat is het verschil? Uiteindelijk maakt Jozef het verschil. Maakt de Heer Jezus het verschil. Hoe die misdadigers naar de Heer Jezus kijken. Wij gaan naar het laatste deel. Het kleed van de koning. Jozef zit in de gevangenis. En nadat hij die droom heeft uitgelegd van die schenker en die bakker. Dan wordt die schenker weggeleid. En dan fluistert Jozef nog snel even na. Van joh, denk aan mij zometeen. En dan staat er dat hele trieste, verdrietige zinnetje, maar de schenker vergat hem. En moest nog 2 jaar wachten, daar in de kerker. Dat is toch triest, dat je vergeten wordt, terwijl je zoveel goed doet. En nog was de beproeving van Jozef niet voorbij. Soms kan het lijken alsof God zo traag reageert en je echt helemaal vergeten is. En toch is het niet zo. Want op Gods agenda loopt alles perfect. En dat zie je ook op een gegeven moment als de farao die dromen gaat krijgen. Dan wordt Jozef gehaald. Dan worden die oude gevangeniskleren uitgedaan. Dan komt hij voor de farao. Die farao die vertelt zijn droom. En Jozef legt de droom toe. Overigens bij Daniel heeft hij precies hetzelfde. Er wordt Daniel gehaald. Nebukadnezar heeft een droom gehad. Verschil tussen Nebukadnezar en farao is dat farao nog zo aardig is om een droom te vertellen. Bij Daniel zei Nebukadnezar dat niet. Die zei van ik heb gedroomd. Ik zeg niet wat, maar raad het maar en geef maar de uitleg. Nou, maakt voor God natuurlijk niet uit. Maar voor Jozef die had dan wel al de droom van de farao. Die geeft dan de uitleg. Er komt hongersnood 7 jaar. Daarna komt er, maar daarvoor komt 7 jaar voorspoed. En de farao herkent dat als een uitspraak van God. En die verhoogt Jozef. En Jozef krijgt dan de ene hoogste plaats in het rijk. Alleen door de troon zal ik boven u staan, zegt de farao. De functie, denken de meeste uitleggers, betreft die van vizier. Of groot vizier, dat is dan een soort hoogste ambtenaar van het apparaat, van de hele regering. En die waren over het algemeen ook belast met de voedselvoorziening, wat in Egypte heel erg essentieel was vanwege natuurlijk de grote droogte en het belang van de Nijl. Nou, u hoeft echt niet helderziende te zijn om in die geschiedenis van Jozefs verhoging, de geschiedenis van de verhoging van de Heer Jezus te zien. Hoe God, als je naar het graf van de Heer Jezus kijkt, zegt van, jij blijft niet in het graf. Jij bent die stappen van vernedering gegaan, je bent slaaf geworden, je bent knecht geworden, je hebt jezelf gegeven. Nu ga ik jou verhogen. Nu kom je op de allerhoogste troon te zitten. En nu zal de hele wereld zal jouw gezag erkennen. Ik ga jou verhogen, iedereen gaat jou dienen. Dat vinden we bij Jozef, dat vinden we bij de Heer Jezus. Weet je wat zo interessant is? Waar Jozef ook is, hij staat altijd in het midden. Als Jozef bij Potifar is, dan zegt Potifar, joh, jij bent bijzonder. Kom jij maar, jij wordt de overste hier in het huis. Als hij in de gevangenis is, dan zegt die gevangenisbewaarder van, joh, jij valt op. Ik maak je belangrijker. Jij mag hier de belangrijkste gevangene worden. En zelfs de farao die zegt het, van jij valt op, Jozef. Ik maak jou de belangrijkste. Ik plaats jou in het midden. Jij bent de belangrijkste. Naar het Nieuwe Testament, precies hetzelfde bij de Heer Jezus. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen, zegt Hebreeën 2. Het gaat over de Heer Jezus. Als de Heer Jezus vanochtend hier is, staat hij in het midden. Hij staat niet aan de zijkant, niet aan de achterkant. Hij staat in het midden, het draait om hem. Het kruis, er worden 3 kruisen op Golgotha geplaatst. Wie hangt er op het middelste kruis? De evangelisten noteren het heel precies. Op het middelste kruis hangt de Heer Jezus. In Openbaring 5. Wie vormt het middelpunt van de hemel? Die troon. En bij die troon, dat lam. We hebben die fakkels hier staan, uit Openbaring 4. In Openbaring 5 gaat dat verder. Met het lam die voor de troon verschijnt en die wordt aangekondigd als de leeuw uit de stam van Juda. Waar we ook kijken, de Heer Jezus staat in het midden. Ten slotte kunnen we natuurlijk ook die verhoging toepassen op ons. Eigenlijk leven wij nog in de tijd van onze dienstknecht zijn, ons slaaf zijn, onze dienst. Jozef is verhoogd. De Heer Jezus is verhoogd, hij zit op de troon, hij wacht tot God zegt, maak je nu maar bekend aan de hele wereld. Maar wij zitten eigenlijk nu nog in de periode van onze dienst. Wij zijn eigenlijk nog een beetje zoals Jozef aan het tobben bij Potifar in zo'n kerker en noem maar op. Maar de agenda van God staat vast. Ook ons wacht om te regeren met Christus. In Openbaring 4, er wordt gesproken over die troon en er staan er 24 tronen omheen. En die 24 tronen die zijn bedoeld voor 24 oudsten. En persoonlijk denk ik dat we in die oudsten onszelf mogen terugzien. De plek die God ons straks zal geven om samen met de Heer Jezus over deze aarde te regeren. Dat komt er geheid aan, want zo werkt Gods agenda. In die zin vraagt God nu dienst van ons. Toewijding in de voetsporen van Jozef, in de voetsporen van de Heer Jezus, om te wachten op dat wat God op zijn tijd gaat geven. Ten slotte nog een kleine overzicht. De 4 kleden van Jozef, dat kleed bij zijn vader, je kunt dat toepassen op de Heer Jezus, hoe hij in de hemel was. En besloot om naar de aarde te komen, om voor ons te leven en te gaan sterven. Het kleed van Potifar, de verzoekingen die de Heer Jezus heeft ervaren, de verzoekingen die Jozef heeft ervaren, de moeilijkheden in het leven die wij ervaren. De kerker, de consequentie. Het dienaar zijn, dat de Heer Jezus veracht wordt en verworpen wordt, uiteindelijk op het kruis gestorven is. De diepste dienst die God van ons verwacht, als de Heer Jezus het paasmaal met zijn discipelen viert, dan knielt hij neer om de voeten te wassen. En hij zegt, dit geef ik als voorbeeld. Dit is wat God van ons verwacht. Maar die vierde fase, het kleed van een koning, dat is de toekomst van ons. Dat is nu al waar voor de Heer Jezus. En het is het voorbeeld van Jozef, die verhoogd is naar de hoogste plek. Koningen en priesters zijn wij nu, zegt Openbaring 1. Dat is wat God van ons gemaakt heeft. Dat is God, wat God straks zal laten zien aan de wereld. Mogen we nu in ons leven, zoals Jozef, zoals de Heer Jezus, God toegewijd leven om hem de eer te geven in ons leven die hem toekomt. Amen.